Goedemiddag allemaal. Fijn om jullie hier allemaal te zien. Sommigen zitten wel een beetje heel ver weg. Maar ik ben in ieder geval blij dat jullie hier vanmiddag zijn. Samen met jullie vaders en moeders en broers en zussen. En ik vind het ook fijn dat u vanuit thuis meekijkt en luistert. Om samen met de zondagsschool het kerstfeest te vieren. Kerstfeest. Ik zat er vanmorgen nog even over na te denken. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Ja, de meeste van jullie die denken natuurlijk wel gelijk aan wat wij met elkaar vandaag vieren op deze eerste kerstdag. Maar aan de naam zelf, ja, weet je het niet gelijk, hè? Kijk, bij Koningsdag, nou, dan weet je, dat gaat om de koning die dag. En bij Moederdag gaat het om moeder. Maar waar gaat het nou om bij het kerstfeest? Ik dacht, daar moet ik toch eventjes wat op nalezen. Waar komt dat nou allemaal vandaan? En dat moeten jullie ook maar doen. Bij alles wat je doet. En alles wat je van plan bent. En alles waar je feest over viert. Dat je eerst maar eens gaat onderzoeken waarom je dat eigenlijk doet. En kijk dan eerst maar in de Bijbel. Maar toen ik dat vanmorgen deed, toen zag ik daar eigenlijk niks over het kerstfeest staan. Tenminste, over het woord kerstfeest. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En nou, op internet kan je ook heel veel dingen vinden natuurlijk. En ik kon daar heel veel dingen vinden over het kerstfeest. En daar las ik dat in onze omgeving hier in Nederland en ook in andere landen om ons heen al heel lang kerstfeest wordt gevierd. Tenminste, rondom deze dagen, 25 en 26 december, werd er al in de tijd van de Germanen feest gevierd. Ik denk dat het in die tijd ook net zo donker en koud kon zijn als dat het vandaag is, grijs. En de mensen die waren in die tijd gewend om allerlei dingen mee naar huis te nemen, om toch iets van leven in huis te hebben. Want ja, al die kale en nou, het lijken wel dode takken in de winter. Ze gingen naar het bos toe. En ze vonden daar toch nog bomen die groen waren. En ze namen die mee naar huis. En ze zetten ook allerlei lichtjes in hun huis. Om zo hun goden in herinnering te brengen dat ze wel moesten gaan zorgen voor de lente, hoor. Maar ja, daar denken wij niet aan op deze dag. Wij denken aan iets anders. In de vierde eeuw na de geboorte van Christus was er een keizer, Constantijn heette die. Die heeft de mensen proberen duidelijk te maken wat ze dan midden in de winter moeten gaan vieren. Zo wilde hij de mensen kerstenen. Hé, daar zit dat woordje kerst ook in, hè? En als je nou nog wat beter luistert naar dat woord kerst, dan hoor je daar verschillende letters in. En misschien hoor je er ook wel een beetje in Christus. Kerst. Christus. Want daar gaat het om met het kerstfeest. Zijn komst gedenken wij. Ook vandaag hier op de zondagsschool. En dat doen wij niet alleen. Dat doen mensen over heel deze wereld. Maar weet je, dat ze eigenlijk ook naar het kerstfeest uitzagen in de tijd van het Oude Testament. Adam en Eva keken daar ook al naar uit. Naar de zondeval. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, keken ze uit naar de komst van de Heere Jezus. De Heere had ten zelf beloofd dat hij zou komen om het weer goed te maken tussen de mensen en tussen de Heere God. En Abraham keek er ook naar uit. Die keek er naar uit dat de Heer Jezus komen zou. En Jesaja, hij keek er ook naar uit. We zullen straks een tekst voorlezen uit het Bijbelboek Jesaja. En zo mogen wij met hen en met al de mensen op deze wereld het kerstfeest vieren. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we eerst vragen of de Heere Jezus Christus zelf bij ons wil zijn. Want hoe zouden wij het kerstfeest kunnen vieren wanneer Hij niet bij ons is? Zullen we met elkaar bidden? Heere, vandaag is het de dag waarop we het feest van U vieren. Het kerstfeest. En we willen U danken dat we dat mogen en kunnen doen. Dat we vandaag mogen vieren dat U naar deze wereld heeft willen komen, Heer Jezus. Want wat was dat nodig? Want wat is het donker geworden op deze wereld door onze zonde? Wat is het donker in ons hart wanneer U daar niet in woont? En daarom willen wij U vragen of U vanmiddag bij ons wilt zijn. Wilt U komen hier in de kerk, maar vooral ook in ons hart, wanneer we van U mogen zingen en wanneer we van U mogen horen? Want we hebben U allemaal nodig. De kinderen van de zondagschool, de vaders en de moeders, en ook de mensen die thuis meeluisteren. We hebben U allemaal nodig. Zonder U kunnen we niet. Dan zijn we verloren. Maar Heere, leer ons geloven in U, Heer Jezus. U, de zaligmaker, van wie we vandaag ook mogen horen. Wilt U ons hart daar ook voor openen, wanneer we straks naar Uw woord gaan luisteren, wanneer de juffrouws gaan vertellen vanuit Uw woord of een ander verhaal wat met kerst te maken heeft. Heere, wilt U geven dat we daardoor U mogen leren kennen of steeds beter mogen leren kennen? Wilt U zo ons nabij zijn? Wilt U de juffrouws nabij zijn, die hopen te vertellen? Wilt U de organist nabij zijn? Heere, wilt U helpen wanneer we wat voorlezen uit de Bijbel? Heere, wilt U ons ook helpen om niet naar de duivel te luisteren, maar alleen naar U? Bewaar ons dan ook voor het verkeerde en zondige. Dit vragen we om Jezus wil. Amen. We gaan nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. de dominee had het er vanmorgen elke keer over dat je misschien wel een tekst moest opzeggen vandaag. Nou, ik had ook gehoopt dat er vanmiddag een aantal naar voren konden komen om dat ook inderdaad te doen. Want ja, nou moet ik het doen en dat vind ik ook best een beetje spannend. Maar misschien kunnen jullie meelezen. En kunnen we toch vanmiddag naar het woord van de Heere gaan luisteren, waarin we ook horen dat de komst van de Heere Jezus ook al heel lang geleden beloofd was. In de tijd van Adam en Eva, hè, dat is de eerste tekst, de dominee had het daar vanmorgen ook nog over. Genesis 3 vers 15, lees maar mee. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. En zo mochten Adam en Eva al weten dat de Heer Jezus komen zou. En die zou de duivel en zijn plannen teniet doen. En dan gaan we verder lezen in Jesaja 7 vers 14. Die oude profeet uit het Oude Testament, die wist het ook al dat de Heer Jezus zou komen. En daar vertelde hij de mensen ook van. Lees maar mee. Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Gaan we met elkaar zingen. Al zo lief had God de wereld. Gaat Jolien voor ons voorlezen, eerst uit Jesaja 9, vers 1 tot en met 5, en daarna uit Lucas, hoofdstuk 1, vers 26 tot 38.
Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men vreugde is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verband werden tot de voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit de huizen Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadige, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlijde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat dan wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordde, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook dezelfde bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen dienst zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienst mag des Heeren mij geschieden, naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Dan gaan we nu met elkaar zingen. Het lied 40 eeuwen van tevoren was de middelaar ons beloofd. Op een hele bekende wijze die jullie ook wel kennen. Op de wijze van Psalm 42.
Zo, jongens en meisjes, misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt. dat je vriend of je vriendin jullie iets beloofde. En dan hoopte je erop dat hij dat ook deed. Maar toen het zover was, deed hij het niet. Hij had het beloofd, maar toch deed hij het niet. Nu gaan we het vanmiddag over iemand anders hebben. Die wel doet wat hij belooft. En dat is de Heere God. Hij doet altijd wat hij zegt. Bij de Heere God is het zo. Beloofd is beloofd. En dat zullen we ook horen als we het verhaal uit de Bijbel horen. Luister maar. Jullie komen er niet meer in. Er staan engelen voor de ingang van die mooie tuin van het paradijs. Met een uitgetrokken zwaard in hun hand. Wie zijn dat die er niet meer in mogen komen? Oh, het zijn Adam en Eva. Ik zie het al. En wat staan hun gezichten verdrietig en bang. En wat zien ze er ongelukkig uit? Maar Adam en Eva, die mochten toch bij de Heere God wonen. In die mooie tuin in het paradijs. Ja, dat is ook zo. Want de Heere God, hij had hen gemaakt. Hij had alles gemaakt. Hij had de hemel gemaakt, de zee en alles wat erin is. En de dieren. En als laatste had hij ook Adam gemaakt. Uit het stof van de aarde. En hij had ook Eva gemaakt uit een rib van Adam. En zo mochten Adam en Eva bij God wonen in het paradijs. En ze waren heel blij en heel gelukkig. En als ze dan de wind hoorden, dan tintelde hun hart van vreugde. Want dan kwam de Heere God eraan. En dan waren ze heel dicht bij God. Dan waren ze vol van God en vol van zijn liefde. En er was diepe vrede en blijdschap in hun hart. Maar had de Heere God gezegd, jullie mogen overal van genieten, van alle vruchten, van alle bomen en van de dieren en van alles wat ik gemaakt heb. Maar van één boom mag je niet eten. Dat is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daarvan mag je niet eten, want dan zul je de dood sterven. En dat wou de Heere God niet. Hij wou dat Adam en Eva altijd zo blij en gelukkig zouden zijn. En dat ze voor altijd bij hem in het paradijs mochten blijven leven. En daarom had de Heere gezegd, luister goed, wees niet ongehoorzaam. Wees gehoorzaam en luister goed naar mijn regel. Want dan zul je altijd gelukkig blijven. En dat waren ze ook. Adam en Eva, heel gelukkig. Maar op een dag werd alles anders. Want daar in die tuin woonde ook de slang, de vijand van God. De slang, hij was listiger en sluwer dan alle dieren van het veld. En ineens op een dag was hij bij Eva en hij begon tegen haar te praten. En hij zei tegen Eva, zeg Eva, is het ook dat de Heere God gezegd heeft dat je niet van alle vruchten eten mag? Nee, zei Eva, we mogen van alle vruchten van alle bomen eten. Maar er is één boom, daarvan mogen we niet eten, want als we dat zullen doen, dan zullen we de dood sterven. Dat is niet zo, zei de slang, je zult de dood niet sterven. Maar op de dag, als je daarvan eet, zul je niet sterven. Maar op de dag als je daarvan eet, zul je net als God zijn. Dan ken je het goede en het kwade. Oh, dat was moeilijk. Nu moest Eva kiezen. Zou ze nou naar de woorden van God luisteren? Die had gezegd, dat mag niet, dan zul je de dood sterven. Of zou ze naar de woorden van de slang luisteren die zei, doe het maar, het mag. En toen werd Eva nieuwsgierig. Met een verkeerde nieuwsgierigheid. En ze zag die vruchten. En ze dacht, die zien er mooi uit. En ze nam van de vrucht en ze at. En ze gaf ook aan Adam, haar man, en die at ook. En toen veranderde alles. Nu waren ze ongehoorzaam geweest. Nu hadden ze niet naar de woorden van God geluisterd, maar naar de woorden van de slang. En nu hadden ze zonde gedaan. Nu hadden ze schuld bij God. En ze konden het nooit meer goed maken. Nooit meer. En hun hart, dat eerst vol was van de Heere God en vol van zijn liefde, was nu vol van zichzelf en ze deden hun eigen zin. En hun hart, wat zo vrolijk was en blij elke dag, was nou donker geworden door de zonde die erin woonde. En de vrede die er was tussen de Heere God en Adam en Eva, die was weg, helemaal weg. En toen verstopte Adam en Eva zich gauw achter de bladeren van de bomen. Want stel je voor dat de Heere God weer kwam. Als ze de wind hoorden, dan kwam hij voorbij. Maar voor God kun je je niet verstoppen. En de Heere God, hij zocht Adam en Eva op in zijn liefde. Ook al hadden ze gezondigd. En hij zei, Adam, waar ben je? Heb je soms van die boom gegeten waarvan ik had gezegd dat je dat niet mocht doen? Ja, zei Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij daarvan te eten gegeven en toen heb ik het genomen. En Eva, de slang, heren, die heeft mij bedrogen en toen heb ik gegeten. Ach, wat is de Heere nu verdrietig. Hij had de mens zo goed gemaakt. En nu? Maar hij is ook boos. Echt boos, want ze hebben gezondigd. Ze zijn ongehoorzaam geweest. En dan geeft de Heere Adam en Eva straf. En hij zegt, Adam en Eva, omdat jullie ongehoorzaam zijn geweest, krijgen jullie straf. Voortaan zal er verdriet komen op de aarde en moeite en pijn. En jullie zullen ook weer stof worden. Want ik heb jullie uit het stof gemaakt. En tegen de slang zegt hij, vervloekt ben je slang, voortaan zul je op je buik gaan en stof zul je eten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het te versenen vermorzelen. Beloofd is beloofd. Oh, maar hoorde Adam en Eva dat nou goed? Beloofde de Heere God iets? Ja, hij beloofde iets. Iets heel moois. De Heere God, hij wou de mens redden die gezondigd had. Hij wil hen verlossen. Hij wil niet dat ze altijd in de dood blijven, maar dat ze voor altijd weer bij hem zouden blijven leven en weer in het paradijs mogen wonen bij hem. En dan zegt de Heere God, ik zal een verlosser sturen naar de aarde. Mijn lieve kind, Jezus, Immanuel, mijn lieve zoon. Die zal de mens verlossen. En dan zegt Immanuel, ik zal het doen, vader. Ik zal naar de aarde komen. Ik wil ruilen met de mensen. Ik wil hen verlossen van de ongehoorzaamheid. Dan mogen ze hun ongehoorzaamheid aan mij geven. En dan krijgen zij mijn gehoorzaamheid. En dan wordt alles weer goed. Oh, wat een mooi plan was dat. Dat is een goed plan. Beloofd is beloofd. Maar nu staan Adam en Eva buiten het paradijs. Ze mogen er nu niet meer in. Want de zonde is er tussen gekomen, tussen God en de mensen. En het gebeurt precies zoals de Heere God het gezegd heeft. Er komen kinderen, Adam en Eva krijgen kinderen. En er komen meer kinderen en er komen steeds meer mensen op de aarde wonen. En Adam en Eva, ze sterven. Precies zoals de Heere God het gezegd heeft. En de Heere God, hij ziet dat de mens boze plannen bedenkt. En gemene plannen en slechte plannen en boze plannen en lelijke plannen en vieze plannen en rare plannen. Er is op de aarde geen mens die goed doet, ook niet één. Oh, maar hoe moet dat nou toch weer goed komen dan tussen God en de mensen? Ze gaan allemaal de verkeerde kant op. Allemaal lopen ze van God vandaan. Oh, weet je hoe het weer goed kan komen? Door het woord van God. Want het woord van God is een licht. En dat schijnt in donkere harten. En dat wijst de zonde aan. En dat breekt de stoutste zonde in wel 1000 stukjes. Ja, het woord van God is zo sterk dat het de zonden kapot maakt. En door het licht schijnt het in de harten. En dan gaan de mensen weer de goede kant op lopen. Gaan ze allemaal weer de kant van God op. Als ze goed naar zijn woord luisteren. En de Heere God, hij laat de mensen niet in de steek. Nee, want als Adam en Eva al gestorven zijn en heel veel andere mensen gestorven zijn, dan stuurt hij mensen naar de aarde die de boodschap van God verkondigen, profeten. Kijk, daar zie ik zo'n profeet. Het is Jesaja. En hij zegt, ik zal u, de Heere zal u lieden zelf een teken geven. Zie, een meisje zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zijn naam zal Immanuel heten. En dan komen er nog veel meer profeten. Micha en nog Jeremia. Allemaal profeten. Maar dan komt Malachi nog. Dat is de laatste profeet. En dan is het wel 400 jaar. Helemaal stil. O, zie je wel, zeggen de mensen. Die geloven de stem van de duivel, van de Satan. God heeft gelogen, hè? Zie je wel? De belofte van God, het klopt helemaal niet. En ze gaan nog steeds de verkeerde kant op. En ze doen hun eigen zin en ze zijn nog steeds ongehoorzaam. Ze geloven God niet. Maar er zijn ook andere mensen. Mensen die wel het woord van God geloven. Die hopen op God. En ze blijven het geloven, ook al zien ze de belofte niet. En dat is het echte geloof. Dat je blijft geloven, ook al zie je niet dat de Heere God zijn belofte vervult. Want die mensen die blijven geloven, die hopen op God en op zijn woord. En die zullen ook de verlosser in hun hart ontvangen. Dan, als niemand het verwacht, als de mensen, sommige mensen zeggen, nu is het over, nu is het uit. Dan in de stilte, dan gebeurt het. Er lopen daar een man en een vrouw op straat. Het zijn Jozef en Maria. Maria heeft pas geleden bezoek gekregen van de engel. En de engel had haar verteld, Maria, je zult moeder worden van een zoon en je zult zijn naam heten Jezus. Het is de zoon van de Allerhoogste God. Hij zal voor altijd koning zijn en op de troon van zijn vader David zitten. Maria, moeder worden van de zoon van God. En dan zegt Maria, hoe kan dat dan, heren? Engel, hoe kan dat dan? Hoe gaat het gebeuren? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over je komen. En die zal ervoor zorgen dat het kindje gaat groeien. Want het is een bijzonder kindje. Het is een God-mens kindje. Allebei. Tegelijk. En dan Maria, ze gelooft de woorden van God die de engel gesproken heeft. En dan zegt de engel tegen haar, geen ding is onmogelijk bij God. Want de Heere God is een God die wonderen doet. En ook Jozef heeft bezoek gekregen van de engel. Want Jozef, hij is niet de vader van het kindje. En hij zag dat Maria in verwachting was. En toen wou hij eigenlijk zo stilletjes Maria verlaten. Hij wou eerst met haar trouwen, maar hij dacht, ik doe het niet. Want ja, dat kindje is niet mijn kindje. En ook Jozef heeft bezoek gekregen van de engel in de droom. En toen zei de engel tegen Jozef, Jozef, ga maar gerust trouwen met Maria hoor. Want dat kindje dat in haar aan het groeien is, is van de Heilige Geest. Weet je nog dat Jesaja het gezegd heeft dat er een meisje een kindje zou krijgen? Dat is Maria, die krijgt dat kindje. Ga maar met haar trouwen. En Jozef, hij gelooft ook de woorden van God. En dan gaat hij met Maria trouwen. En nu zijn ze getrouwd. En nu zijn ze vandaag op reis van Nazareth gegaan, helemaal naar Bethlehem. Want keizer Augustus heeft al gezegd, die heeft gezegd, jullie moeten allemaal een reis maken naar het dorpje of de stad waar je familie van vroeger vandaan komt. En Jozef is nog familie van koning David. En daarom moeten Jozef en Maria helemaal van Nazareth naar Bethlehem toe gaan. En dat zijn ze nu aan het doen. Het is een reis van veel dagen. En Maria, ja, die heeft dat kindje bij zich. En het zal niet lang meer duren. Maar dan eindelijk zijn ze er in Bethlehem. En ze kloppen op de deur van de herberg. Heeft u nog een plaatsje voor ons om te slapen vannacht? Nee. Geen plaats voor Jozef. En ook niet voor Maria. Maar wat erger is. Geen plaats voor die grote koning. Die op de troon van David zitten zal voor altijd. Die binnenkort geboren wordt. Nou ja, er is nog wel een plaatsje daar in Bethlehem, maar het is een beetje vies. Nou, daar mogen ze slapen. En dat is maar goed ook. Want daar, in dat verblijf van die dieren, er staat ook een kribbe waar de dieren uit eten, die zo vies is. Daar gebeurt het. Daar vervult God zijn belofte. Want daar in die nacht wordt er een kindje geboren, een jongetje. Maria, ze wikkelt het kindje in doeken en ze legt hem neer in de kribbe. En Jozef en Maria, ze noemen zijn naam Jezus. Precies zoals de engel het gezegd heeft. Oh, kom eens wat dichterbij. Wat is dat een bijzonder kind? Dat is God. God in de kribbe. En hij is ook mens. Maar wel anders dan wij mens zijn. Want hij is gehoorzaam. Helemaal gehoorzaam. Hij doet wel wat God de Vader zegt. En dit kindje, die zou eigenlijk in een heel mooi paleis moeten wonen en in een mooie wieg. Want hij is uit de hoge hemel gekomen. De Heere God, de Vader, heeft het allerliefste wat hij heeft hier in de wereld gelegd. In een kribbe. En kinderen, die kunnen dat ook zien. Het is dichtbij in de wereld. Kom maar kijken dichterbij. Het is de Zoon van God, de Verlosser die wil ruilen. Hij woont in het grootste paleis in de hemel. Daar is het heel licht, want er is geen zonde. En nu wordt hij door God de Vader, zijn grote lieveling, in de donker van de wereld gelegd. Donker van zonde. Hij komt om te ruilen. En die grote Heere Jezus, God en mens. Hij die zo rijk is, hij woont daar in het hemelse paleis. Die wordt nu arm. Hij ligt daar in een beestenstal. Zouden er eigenlijk wel mensen komen? Want je ziet toch helemaal niet dat dit de grote koning is? Dat is verstopt. Verstopt onder zijn mens zijn. Je ziet het toch niet dat hij koning is? Maar hij is het wel. Van de hele wereld en van de hemel en de aarde. Oh, kijk. Daar in de verte zie ik er. Hé, wat zijn dat nou toch? Die komen daar met de vieze kleren aan. Wat is er toch gebeurd? Daar in de verte, het lijkt wel of er herders komen. Oh ja, daar komen ze. Het zijn echt herders, hoor, ik zie ze. En ze hebben toch haast? Wat is er gebeurd? Oh, de herders, ze waren deze nacht op hun schapen aan het passen in het veld. En toen kregen ze een hoog bezoek van de engel. En de engel, hij zei, schrik maar niet. Ik heb voor jullie een blijde boodschap. De zaligmaker is geboren in de stad van David. En dit zal het teken zijn. Jullie zullen het kindje vinden in doeken gewonden en liggen in de kribben. Als je dat vindt, dat is de zaligmaker. En dan komen er nog veel meer engelen. Een heel leger vol engelen. En ze zeggen, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En dan, zo plotseling als de engelen gekomen zijn, gaan ze weer weg. En de herders, ze geloven het woord van God. Wat de engelen gesproken hebben. Ze willen dat woord zien. Met hun eigen ogen. En ze gaan naar Bethlehem. Ze gaan overal zoeken. Zoeken naar dat kindje. Zoeken naar de zaligmaker. Overal. En wie de Heere Jezus zoekt, die zal hem vinden. Altijd. En dan komen ze heel haastig aangerend. Oh, ze hebben helemaal niets om aan de Heere Jezus te geven. Maar de Heere Jezus, hij komt toch om te ruilen? Hij heeft alles. Hij is die grote koning. Hij heeft liefde en vrede en blijdschap. En de herders, oh, ze vinden dat kindje, hoor, want ze zien dat kindje in doeken. Met hun eigen ogen, het woord van God, de belofte van God. Het is echt waar, je kan het zien. En dan knielen ze neer voor die zaligmaker. En hij geeft hen alles. Zij hebben niets, maar hij ruilt met hen. Hij geeft hen alles. Vrede. Want ze hebben het goed gehoord, de vrede is weer terug op aarde. Die was toch kwijt, omdat de zonde ertussen gekomen is. Maar nu is de vrede weer terug op aarde. En de zaligmaker, hij zorgt ervoor dat ze vol van geluk zijn. Want dat betekent het, zaligmaker. Nu zijn ze vol van geluk. En als je bij de Heere Jezus geweest bent, dan wil je er ook iedereen over vertellen hoe vol van geluk je wordt als je bij de verlosser komt. En als hij je geeft wat jij niet hebt. Het echte geluk. Geen nepgeluk, echt geluk. En jij? Ben jij ook al gekomen om met de Heere Jezus te ruilen met de verlosser? Hij kan je alles geven. Heb jij je ongehoorzaamheid al geruild? Dan krijg jij van de Heere Jezus zijn gehoorzaamheid. En dan schrijft hij zijn woorden in je hart. En dan krijg je schone witte kleren aan. Met de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En dan doet hij je vieze kleren uit met jouw ongehoorzaamheid. Dan ruil je. En dan kun je met zijn gehoorzaamheid weer doen wat de Vader in de hemel wil. Want deze mens is helemaal gehoorzaam. En dat kan hij jou geven. Heb je het al gedaan? Maar daar, achter die kribbe, heel in de vette, zie ik iets. O, schrik niet. Heel in de vette, het is nu nog niet, maar het komt wel eraan. Het is ongeveer 30 jaar later. Hij heeft het gedaan, hè? Die kribbe. Met de Heer Jezus. Met die verlosser, hè? De Vader in de hemel. Beloofd is beloofd. Maar kijk eens, daar komt iets aan. Ik zie daar 3 kruisen. En het is pikkendonker. De toorn van God is losgebarsten over de verlosser. Hij hangt daar in het midden aan een kruis. En de Heere God had gezegd: vervloekt is iedereen die aan het kruis hangt. En nu komt de boosheid van God over zijn lieveling. Zijn enige zoon. Zijn lieve kind. Wil jij ruilen? Met hem? Wil je dat? Met hem? Daar aan dat kruis? Nee. Hij ruilt met ons. De gehoorzaamheid die hij heeft, die ruilt hij met onze ongehoorzaamheid. Die hebben we nu aan hem gegeven. En de straf die wij verdienen omdat wij ongehoorzaam zijn geweest en niet naar de woorden van God hebben geluisterd, die straf krijgt hij. En als je stoute dingen doet en je moet de dood sterven, dat had God gezegd, dan moet je de dood sterven als je zonde doet. Die dood, die krijgt hij. Om ons het leven te kunnen geven. Het eeuwige leven kunnen geven. En dan klinkt het. Het is volbracht. En daaronder aan het kruis zie ik de kop van de slang. En hij is helemaal vermorzeld. Er is niks meer van over. Beloofd is beloofd. Want het is God. En hij is sterker toch dan de slang? En dan wordt de Heere Jezus in het graf gelegd. Nu is de dood helemaal dood. En de zonden, ze zijn er niet meer. En dan staat de Heer Jezus na 3 dagen op. En kijk eens. Het hemelse paradijs. Het is open. Het is niet meer dicht, het is open. En de koning, hij gaat terug naar zijn vader. En zijn vader zegt: kind, je hebt je werk goed gedaan. Kom in. Je mag zitten aan mijn rechterhand. En daar, in dat hemelse open paradijs, daar lopen ze. Daar zijn ze. Allemaal mensen die verlost zijn door de verlosser, die hebben geruild. En de Heere, hij heeft de kleren van de ongehoorzaamheid wit gemaakt. En ze mogen daar altijd voor altijd wonen in het hemelse paradijs bij de koning. De zonde is weg. geen verdriet meer en pijn. En ze zingen een nieuw lied. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dank u wel, Heere Jezus, dat u mij wilde verlossen. Dat zingen ze. Maar de vijanden, dat zijn de mensen die naar dat leugenbeest hebben geluisterd. Die gaan nog steeds de verkeerde kant op. Die zijn ongehoorzaam. En ja, die moeten zelf de straf dragen omdat ze ongehoorzaam zijn. Die komen daar niet in die open hemel, in dat paradijs. Want er is nog één belofte en die is nog niet vervuld. De Heere Jezus, hij zal terugkomen als alle vijanden hun straf hebben gekregen. Dan komt hij terug. Zal hij dan ook geloof vinden op de aarde? Vandaag is het kerstfeest. Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Er kan vandaag nog geruild worden met de verlosser. O, wil jij dat doen? Wil jij ook komen daar bij die kribbe? Bij koning Jezus en zeggen, Heere, wilt u met me ruilen? Kom. 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 Laten wij aanbidden. Die koning. Daar gaan we ook van zingen. Komt alle tezamen. Jubelend van vreugde.
Zara staat voor het raam. En haar mond is een smalle streep. Haar handen heeft ze samengebald en de nagels drukken in haar huid. Ze kijkt uit het raam en ze ziet dat de wereld wit geworden is. Er ligt wit poeder op de grond en er staan voetstappen. 2 aan 2. 2 aan 2. En de lucht is grauw en grijs. Net zo grauw en grijs als Sara's hart. En beneden hoort ze papa en mama. En ze hoort Lydia, haar kleine zusje, en Omar, haar grote broer. En ze zingen. Het klinkt prachtig. Komt, laten wij hem bidden. Laten wij hem bidden, die koning. En de blijdschap spat van hun stemmen af. Maar Sara voelt zich helemaal niet blij. Het is dan misschien wel kerst, maar ze voelt zich verdrietig. En ze kijkt naar haar bureau en op haar bureau ligt een fotoboek. En ze bladert een paar bladzijden terug. En dan ziet ze een foto van een tafel. Prachtig gedekt. En in het midden van de tafel staat een kandelaar met kaarsen die aan zijn. En in haar gedachten gaat ze terug. Ze gaat terug naar kerst. 4 jaar geleden. In een heel ander land. Daar was het niet koud, er sneeuwde het niet. Nee, het was er warm. En ze gaat terug. Naar Syrië. De zon maakt het zand heet. En Sara voelt het zand tussen haar tenen. En ze kijkt opzij naar haar broer Omar. Ze stoot hem even aan. En Omar staat met zijn hand boven zijn ogen. En hij tuurt en van zijn ogen maakt hij spleetjes. En hij kijkt of hij het kan zien. Sara stoot hem aan. Zie jij ze al? Sara kijkt in de verte. Nee, zegt Omar, ik zie ze niet. Nou, Omar voelt zich, die klinkt heel wat rustiger dan Sara zich van binnen voelt. Want Sara voelt zich niet rustig. En ze kijkt en ze duurt. Ziet ze ze al? Ziet ze ze al? Ik ga wel even kijken, zegt Omar. En voor Sara het weet, rent hij weg de straat in. Hij rent. En Sara kijkt hem na. En dan, als hij om de bocht verdwenen is, dan bedenkt Sara dat zij op dit moment een taak heeft. Ze wil helemaal niet. Papa is weg. Mama is weg. Ze gingen oma halen. Want oma zou bij hen kerst gaan vieren vandaag. En zij heeft de taak gekregen om de tafel te dekken, zodat alles klaar staat als ze strakjes terugkomen. Maar Sara wil niet. Want ze is bang. Niet een klein beetje bang, nee, ze is heel bang. Want papa had het gisteren gezegd. Hij had gezegd, Sara, vandaag komen ze niet hoor, de mannen. Ze komen vandaag niet met kerst. Vandaag laten de soldaten ons wel met rust. Maar morgen, Sara, morgen zou het wel eens kunnen dat ze komen. En dan moeten we weg. Morgen moeten we inpakken. Morgen moeten we vertrekken. Maar vandaag vieren we kerst. Dat had papa gezegd en toen was hij weggegaan met mama om oma te halen. En nu moet Sara helemaal alleen in het grote huis de tafel gaan dekken. Nou, dat moet ze dan maar gaan doen. En ze loopt de straat uit, hun huis binnen. Ze trekt de kast open. Ze pakt de grote kandelaar met de kaars en ze zet hem precies in het midden van de tafel. Ze pakt de borden, het bestek. En binnen een mum van tijd is de tafel helemaal gedekt. Hij staat klaar voor als papa en mama straks komen. Ze loopt naar het raam toe. Ze even kijken of oma er al aankomt. Ze tilt een stukje van het gordijn op en ze tuurt en ze knippert eventjes, want het licht is zo fel. En dan laat ze teleurgesteld het gordijn weer zakken. Nee, hij is er nog steeds niet. Als hij maar terugkomt. En dan bedenkt ze een plannetje. Ja, papa kan dat nou wel zo zeggen, dat ze vandaag niet gaan inpakken, maar zij gaat het wel doen. Want ze weet het niet. Straks komen ze toch vandaag, hè, die soldaten, dan moet alles wel klaarstaan. Ze loopt de trap op, naar de kamer, en ze pakt de rugtas van de vloer die er al ligt. Maar dan opeens, dan worden de wangen helemaal warm. Oh, ze is echt iets heel belangrijks vergeten. En ze knielt neer op de grond en ze doet haar handen samen en ze gaat eerst bidden. Heere God, wilt u alstublieft papa en mama wel veilig terugbrengen, vraagt ze. En wilt u zorgen dat vandaag niet de soldaten komen? Dat ze vandaag nog even wegblijven en dat ze vandaag wel kerst met elkaar kunnen vieren? Maar dan opeens, ze schrikt. Een hele harde klap overstemt al haar gedachten. En ze vergeet helemaal verder te bidden. Wat is er aan de hand? En ze vliegt de trap af. Ze gooit de deur open. Ze kijkt de straat in. En de lucht is helemaal rood geworden. En de hitte dringt door haar kleren heen. En als ze goed luistert, dan hoort ze in de verte geknetter. Het lijkt wel. Of de straat in brand staat, het zal toch zeker niet. En voorzichtig loopt ze de straat in. Ze moet weten wat er aan de hand is. Ze moet het weten. En ze loopt en ze kijkt goed om zich heen of dat er geen gevaar dreigt. De straat is helemaal uitgestorven, er is niemand meer. Waar is iedereen? En ze loopt de straat in. En dan ziet ze in de verte een eenzame figuur tegen een lantaarnpaal staan. Ze herkent hem meteen. Er is maar één iemand die zo tegen een lantaarnpaal kan staan. Dat is Ravi, haar vriend. En hij staat tegen de lantaarnpaal aangeleund, sigaret in zijn hand. Ravi, roept ze. Ravi knikt. Ravi, heb jij Omar gezien? Nee, schat Ravi. Omar, lacht een beetje. Sarah zucht ongeduldig. Je weet toch wel wie Omar is? Kom op, zeg. Nee, zegt Ravi, ik heb hem echt niet gezien. En hij neemt nog even een trekje van zijn sigaret. En als Sarah voor Ravi staat, dan kijkt ze hem aan. En ze snapt er niks van. Ravi, ben jij dan niet bang? Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de lucht. En de rookwolken, ze dringen steeds verder de stad in. Ze komen steeds dichterbij. En Ravi, het lijkt wel alsof het hem helemaal niks doet. Hij staat daar leunend tegen die lantaarnpaal. Sarah snapt er helemaal niks van. Nee, zegt Ravi. Jij wel dan? Ja, zegt Sarah, weet je wat mijn vader heeft gezegd? Hij zei, straks komen de soldaten en ze vermoorden ons, ze gaan op ons schieten. Waarom, zegt Ravi, waarom zouden ze op jullie schieten? Waarom zouden ze jullie willen vermoorden? Nou, zegt Sarah, waarom snapt u dat nou niet? Wij zijn christenen. En ze vermoorden alle christenen, dat weet je toch? Ja, zegt Ravi, en lacht een beetje. En als Sarah goed kijkt, dan ziet ze de spotlichtjes in zijn ogen staan. Je bent gek, zegt hij. Weet je wat je moet doen? Je zegt gewoon, ik geloof in Allah en ik lees de Koran. Nou, dan laten ze je echt wel leven. Sarah zet grote ogen op. Wat zegt hij nou? Je bent zelf gek, zegt ze. Dat doe je toch niet? Daar ga je toch niet om liegen? Maar dan? Een harde klap klinkt. En ze worden bijna tegen de grond geslagen. En Sarah, ze drukt zich in Ravi's armen. En Ravi slaat beschermend een arm om haar heen. Ze doet haar ogen dicht. Ze durft niet te kijken. En hoe lang ze daar staat, ze weet het niet. Seconden, minuten, uren. En dan opeens. Het stof klinkt op. Het stof waait op. En er stopt een auto vlak voor Ravi en Sarah. En Sarah kijkt om en ze ziet het. Die auto kent ze, die is van papa. En het portier gaat open, papa stapt eruit en hij rent naar Sarah toe. Sarah, zegt hij, Sarah, we moeten nu weg. Weet jij waar Omar is? Sarah wil het liefst papa in zijn armen springen, maar ze durft het niet. Ze blijft staan en ze bijt een beetje op de lip. Ze schudt haar hoofd. Nee, zegt ze. Nee, hij ging kijken waar de mannen waren of hij ze kon vinden. En hij rende weg en ik weet niet waar die is. En papa die wrijft even door zijn haar, want hij moet Omar vinden. Hij schreeuwt naar mama die ook is uitgestapt en hij rent de straat in. En Sarah kijkt hem na. Nou, zo hard heeft ze papa nog nooit zien rennen. En hij rent. En Sarah loopt naar mama toe. Naast mama staat haar kleine zusje, Lydia. En ze ziet aan de oogjes van haar kleine zusje dat ze heel bang is. En ze heeft een knuffel tegen zich aangedrukt. Ze kijkt een beetje naar de grond. En Sarah gaat naast mama staan. We moeten weg, hè, mama? Zegt ze. Ja, zegt mama. We moeten opschieten. En mama wil al weglopen. Als Lydia opeens met grote ogen naar mama kijkt. Maar mama, zegt ze. Mama, we moeten vandaag toch kerst vieren? Hoe kan dat nu? Als we moeten vluchten en als we met de auto moeten, hoe moeten we dan kerst vieren? En mama slaat haar arm om Lydia heen en ze drukt zich tegen haar aan. Lydia, zegt ze. Kerstvieren kan ook zonder eten en zonder drinken. Kerstvieren kan ook in je hart. En dan slaat ze de andere arm om Sarah heen en de andere arm om Lydia en ze lopen samen het huis in. Ze weten wat hun te doen staat. En als ze het huis binnengaan, dan rent Sarah de trap op. Ze moet nu snel zijn. En ze staat even stil in haar kamer. Wat moet ze doen? Even scherp nadenken nu. Kleren moet ze hebben. En ze trekt de kast weer open en ze pakt er wat shirts uit. Ze stopt ze in de rugtas, ze doet de rit dicht. En opeens kijkt ze naar een hoekje van de kamer, want daar ligt haar fotoboek. En de fotoboek, dat moet mee. Ze doet de rit weer open, ze haalt er een shirt uit, ze pakt het fotoboek van het bureau, ze stopt het in de rugtas en ze ritst de tas weer dicht. Dan pakt ze de tas, ze loopt de trap af naar beneden. En dan gaat ze even staan. In de kamer. Voor de tafel. In het midden staat de kandelaar. Hij brandt. En ze kijkt naar de vlammetjes. En ze ziet hoe de vlammetjes een beetje dansen. Ze gaan heen en weer. En ze staart in de vlammetjes. En ze staart net zo lang. Totdat de tranen over de wangen rollen. Want ze beseft het heel goed. Hier komt ze niet meer terug. Sarah, roept mama, je moet nu komen, nu. En Sarah schreeuwt wakker. Ze pakt de rugtas van de vloer. Ze rent het huis uit. Ze gooit de deur met een klap achter zich dicht. En ze gooit de rugtas in de auto. Ze gaat op de achterbank zitten naast Lydia. En dan begint het wachten. Want papa is er nog niet. En oma is er ook nog niet. En de minuten tikken weg. En ze kijkt naar mama die voor haar zit op de stoel. En ze ziet hoe het haar van mama in doffe slierten naar beneden hangt. En hoe ze met een verbeterde trek op haar gezicht zit. Als dit maar goed komt. Als ze maar op tijd komen. Maar dan gelukkig komt daar uit de verte papa aanlopen. Oma achter hem aan en papa gooit de deur van de auto open. Hij springt, hij heeft meteen al op de stoel. En oma gaat naast Lydia zitten op de achterbank. En papa drukt het gaspedaal in en hij vliegt de straat uit. Zo hard heeft Sarah hem nog nooit zien rijden. En ze rijden de straat uit. De bocht om, een andere straat in. En Sarah durft bijna niet achterom te kijken. Waarom heeft papa zo'n haast? Met haar handen een beetje voor de gezicht kijkt ze achterom. En dan ziet ze het. Er lopen mannen achter hen aan. Mannen met donkere kleren aan, met geweer in hun hand, met muts over hun hoofd. En ze rennen hard. En dan pats, een kogel tegen de auto. En pats, nog één. En Sarah, ze bukt. En ze bukt. Stef niet te kijken, als dit maar goed gaat. En papa rijdt en rijdt. En ze kijkt opzij naar oma, die met een snee over zijn gezicht zit. Dat is niet goed. En papa rijdt en de mannen ze rennen achter hen aan. En dan, op een gegeven moment, dan wordt het stil. Geen kogels meer. En Sarah durft uit het raam te kijken. En ze ziet hoe de rookwolken ervoor zorgen dat er bijna niks meer te zien is. En ze ziet hoe de straten leeg zijn. Iedereen lijkt wel weg te zijn. Dan is papa de stad uit. De snelweg op. En hij rijdt nog steeds hard. Ik weet het niet, zegt papa. Het lijkt wel of we veilig zijn, maar ik weet niet wat er nog komt. En hij rijdt en ze rijden door. Minuten worden uren. En dan durft papa eindelijk wat langzamer te gaan rijden. Ik denk dat we veilig zijn, zegt papa. En mama kijkt achterom. En ze glimlacht voorzichtig naar Sarah, naar Lydia, naar Omar. Ik heb een idee, zegt mama. Zet de auto even stil op de parkeerplaats. Wij gaan eerst de Heere God danken. En papa stuurt de auto af van de snelweg. En zet hem stil. En papa draait zich om. En hij kijkt achterom. Daar zitten ze dan. Zijn vrouw naast hem, veilig. Sarah, Lydia en Omar op de achterbank, veilig. Geen mannen die hem meer achtervolgen. En dan doet papa zijn handen samen en hij dankt. Hij dankt de Heere God dat ze veilig zijn. Hij dankt de Heere God dat de mannen hen niet hebben achtervolgd. En dan klinkt er een klein stemmetje naast Sarah. Maar papa, zei Lydia. Maar papa, hoe moeten we nu kerst vieren? Mama lacht een beetje. Kerst zit in je hart, Lydia. We kunnen nu geen kerst vieren met lekker eten. Dat kan niet. Maar, zegt mama, jij hebt wel een hele mooie tekst geleerd op de zondagsschool. Lydia knikt hard, ja zeker. En ze weet hem heel goed. En dan zegt ze hem op. En het geschiedde in diezelfde dagen. Met een schok is Sarah weer terug in het nu. Ze staat voor het raam. De wereld is wit. En beneden klinken nog steeds de stemmen. Stille nacht, heilige nacht. Komt alle tezamen. Ze schudt haar hoofd. Ze kan het niet. Ze kan toch geen kerst vieren als ze denkt aan al die mensen die gestorven zijn. En waarom? Omdat ze de Heere God wilde dienen? Ze kan toch vandaag de Heere Jezus niet aanbidden? Als ze denkt aan Ravi. Aan al die mensen daar die in Syrië zijn. Die mensen die de Heere God wilden dienen, maar de Heere God niet kunnen dienen daar. Dan hoort ze een zachte klop op de deur. Voetstappen lopen naar haar bureau toe. Ze hoort het meteen, dat is mama. En ze voelt een arm om de schouder. Maar Sarah durft mama niet aan te kijken. Ze weet wel wat mama gaat zeggen. Kom je, Sarah, zegt mama. Ik vind het zo moeilijk, mama, zegt ze. Ik vind het zo moeilijk. Ja, zegt mama. Het is ook heel moeilijk, dat klopt. Dan draait mama Sarah om. Ze pakt haar vast en ze kijkt eraan. En Sarah kijkt in mama's blauwe ogen. Ze ziet de grijze spikkeltjes. En ze ziet aan de ogen van mama dat ze nu iets heel belangrijks gaat zeggen. Sarah, zegt mama. Laat de herinnering nou eens eventjes voor wat die was. Vandaag denken we aan de Heer Jezus. En vandaag denken we aan dat de Heer Jezus arm werd. Klein werd. En dat hij ons rijk wil maken. Daar denken we vandaag aan. En die herinnering, Sarah, laat die even voor wat die is. Mama glimlacht nog naar haar. Dan draait ze zich om. Loopt ze de kamer van Sarah uit en weg is mama. En daar staat Sarah met haar fotoboek voor zich. Met de kandelaar op de foto, de gedekte tafel. En dan met een resoluut gebaar pakt ze de kaft van het fotoboek vast. En ze slaat hem dicht. En ze legt haar hand op het fotoboek. Vandaag laat ze de herinnering even voor wat die is. En ze draait zich om, ze loopt de kamer uit en ze loopt de trap af naar beneden. En beneden doet ze de deur open en ziet ze zitten. Papa, mama, Lydia. Wat kijkt Lydia blij, hoe kan dat? Hoe kan zij zo blij kijken? Omar. En ze gaat zitten. En papa glimlacht even naar haar. Fijn dat je er bent, Sarah, zegt hij. Laten we met elkaar zingen. En papa begint en mama zet in. En ze zingen met elkaar. Komt alle tezamen, jubelend van vreugde. Komt nu naar Bethlehem. En dan zingt Sarah mee. De stem trilt nog een beetje, maar ze zingt. Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. Komt, laten wij hem bidden. Komt, laten wij hem bidden, die koning. Wij gaan ook met elkaar zingen. En we gaan met elkaar zingen. Stille nacht.
Het was fijn om hier vanmiddag met elkaar in de kerk te zijn om het kerstfeest te vieren. We mochten horen over het kerstkind. En dat mochten we allemaal doen in vrijheid, zo heel veel anders als de mensen in Syrië. Laten we daar ook de Heere voor danken. Heere, zo komen we aan het einde van deze kerstviering van de zondagsschool tot u. Om u te danken dat we in alle rust en vrijheid mochten luisteren naar uw woord, naar de belofte in uw woord en naar de vervulling daarvan. Dat we mochten horen over uw komst, Heer Jezus. Dat u heeft willen ruilen, dat u onze ongehoorzaamheid op u wil nemen en dat wij uw gehoorzaamheid mogen ontvangen. Heere, leer ons dat zien en nodig hebben, dat we niet bij u vandaan gaan en luisteren naar de stem van de Satan, maar dat we naar u zullen luisteren, nu we uit uw woord mochten horen, dat we mogen knielen voor u, nu we gehoord hebben hoe u in een houten kribbe gelegd wilde worden en hoe u later aan een houten kruis genageld wilde worden. Leer ons zien dat u dat allemaal heeft willen doen, om de straf op onze zonde te dragen, om ons tevreden te geven. Heere, dank u wel dat wij hier mochten zijn, maar we willen u ook vragen of u wilt zijn met anderen die op andere plaatsen wonen in deze wereld, waar het niet veilig is, waar vervolging is, net zoals in het land van Sarah en van Omar en van Lydia. Wilt u ook hen nabij zijn en geef dat ze inderdaad in de omstandigheden waarin ze zijn, toch kerstfeest mogen vieren in hun hart. En heren, dat willen wij u ook vragen voor al die mensen die hier vandaag niet bij ons in de kerk konden zijn, die thuis moesten blijven, die misschien wel alleen zijn. Heren, geef dat ze toch kerstfeest mogen vieren in hun hart en dat ze toch mogen jubelen van vreugde omdat u gekomen bent, Heer Jezus. Laat ons u daarvoor eren, net als de engelen dat ook deden, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, het Ere zij God, en dat proberen we staande te doen. En daarna gaan we nog even zitten, want er liggen in de hal van de kerk nog boeken voor jullie klaar en een zak met allerlei lekkers erin. Alleen als we allemaal tegelijk naar de hal van de kerk lopen, wordt het daar een beetje te druk. Dus dat moeten we even organiseren. Gaan we na het zingen van het Ere zij God doen. Een paar juffrouwen alvast naar achteren. dan kunnen de mensen aan deze kant vast naar huis. Dan zie ik dat de mensen aan die kant ook naar huis kunnen. De familie van Wezel en Simons. De familie van de Sluis en de Bakker. Ook naar huis.